gepakte Bijbel. We gaan lezen uit het Oude Testament, 1 Koningen 19. En daar lees ik de versen 1 tot 4 en de versen 11 tot 14. Uit een nieuwe Bijbelvertaling dus. Er staat boven Elia op de Horeb. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en hij zei: het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. En verder van 11 tot 14. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na die aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Tot zover de schriftlezing. Dan geef ik graag het woord aan broeder Engelgeer en wens hem Gods zegen toe.
Goedemorgen allemaal, ik wens u een gezegende sabbat voor zover ik u nog geen hand had gegeven. Fijn om weer hier te zijn. Gisteravond kreeg ik een WhatsApp bericht van Henk Koning. En die zei: Jacob, veel zegen morgen bij de dienst in je geboortestad. En ja, zo voelt dat. Dat is fijn dat hij dat doet trouwens. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt met een collega. Geweldige collega Henk Koning. Jammer dat hij hier als predikant weggaat. Tenminste, ik mag hopen dat u dat deelt. Maar daar ga ik wel vanuit hoor. Ja. Maar het is altijd fijn om in mijn geboortestad terug te keren en een dienst te mogen leiden met een andere broeder Engelgeer, die dan de muziek doet en die dat ook heel mooi doet. Fijn om in jullie midden te mogen zijn. Ongeveer 1000 jaar voor Christus is het volk Israël, bestaat het volk Israël uit 12 stammen en is het 1 rijk. En op enig moment wil het volk graag een koning. Dat zien ze bij de volken om zich heen en zij willen ook een koning. God waarschuwt ze, weet waar je aan begint. Ja, dat oké, ze zijn gewaarschuwd, maar ze willen toch een koning. En zo komt koning Saul. Dat is de eerste koning die regeert over het 12-stammenrijk Israël. Na koning Saul komt koning David en na koning David komt koning Salomo. Jullie doen mee met de landelijke Bijbelquiz volgende week? Ja, dat is ook iets wat ik mag organiseren. Nou, dat zijn wel pittige vragen hoor. Bereid je er maar op voor. Ah ja, daar kun je helemaal niet voorbereiden. Geestelijk, mentaal. Salomo, inderdaad. Salomo is de 3e koning. Maar na Salomo gaat het mis. Wat we in onze tijd ook wel zien, hè, polarisatie, flinke tegenpolen ontstonden ook in die tijd. En het volk, het 12-stammenrijk, splitst zich op in twee rijken. Het Noordrijk blijft Israël heten, bestaat uit 10 stammen. En het Zuidrijk bestaat uit 2 stammen en wordt Juda genoemd. En deze beide rijken krijgen zo de een na de andere koning. Zo rond 850 voor Christus in het Noordrijk is Omri koning. En deze Omri, dat is geen geweldige koning. Hij is totaal niet gehoorzaam aan God en doet gewoon waar hij zin in heeft. Sterker nog, hij zet het volk Israël in het Noordrijk ertoe aan om afgoden te gaan dienen. En niet de God van Israël, Yahweh. En dat heeft gevolgen. En dan koopt hij ook nog eens een berg. Hij koopt een berg in het Noordrijk en daar bouwt hij een stad op. En dat wordt de stad Samaria. En zo heb je Samaria in het Noordrijk en Jeruzalem in het Zuidrijk. En de polarisatie begint zich af te tekenen. Twee steden tegenover elkaar, twee politieke centra, maar ook godsdienstige centra. En dat gebeurt namelijk wanneer Omri geen koning meer is, maar zijn zoon, Achab, die hem opvolgt. Wat hij doet is eigenlijk nog erger dan wat zijn vader deed. Hij maakt het nog beroerder. Totaal de grondregels van God overboord gooit. Trouwt hij met een Fenicische prinses, Izebel. En die aanbidt Baal als God, de God van de vruchtbaarheid. En wat doet Achab? Die gaat in die stad Samaria een tempel bouwen. Een tempel voor Baal. En zo is de tegenstelling compleet, de polarisatie compleet. Samaria in het Noordrijk, Jeruzalem in het Zuidrijk. Niet alleen politiek tegenover elkaar, maar ook godsdienstig. Het had niet beroerder kunnen zijn. En Achab, die krenkt God daarmee door en door. Een tempel bouwen voor een afgod. Elia, die op dat moment profeet is in het Noordrijk, die komt op enig moment bij Achab op bezoek, omdat God hem dat toe heeft gevraagd. Hij zegt, ga naar Achab en deel hem mee dat de komende 3 jaar er geen regen zal zijn. Er zal geen regen zijn. En zo gezegd, zo gedaan. Elia gaat naar Achab en vertelt deze nare boodschap. En hij verdwijnt van het toneel. En 3 jaar lang regent het niet. Met als gevolg dat er niks groeit. Met als gevolg dat de hongersnood ontstaat. En God hoopt dat het volk Israël, het Noordrijk, onder leiding van Achab, vooral Achab die toch het voorbeeld moet geven dat hij tot inkeer komt. Maar het gebeurt niet. Na 3 jaar denkt God, het is goed geweest. Het is genoeg geweest. Ik wil het weer laten gaan regenen. Hij stuurt Elia, de profeet, weer naar Achab met de boodschap, het zal voorbij zijn. En voordat hij bij Achab aankomt om die boodschap te geven, begint Achab al te schreeuwen, jij hebt het volk Israël, jij hebt ons in het ongeluk gestort. Ja, zegt Elia, wacht even. Dat ben ik niet geweest. Dat ben jij geweest. Dankzij jou, koning Achab, is het volk Israël in ongeluk gestort. Omdat jij het slechte voorbeeld hebt gegeven, omdat jij een tempel voor een afgod hebt gebouwd, omdat jij zelfs profeten van God hebt vermoord, onschuldige mensen, die de enige ware God aanbidden. Daarom is het niet meer gaan regenen, daarom heeft God jullie tot de orde willen roepen. Ik niet, dat ben je zelf geweest. Maar goed, God wil het weer laten regenen, maar voordat dat gebeurt, zal er eerst iets bijzonders moeten plaatsvinden. Een grote manifestatie. En Elia zegt tegen koning Achab, je moet alle mensen uit het rijk oproepen om naar die grote berg de Karmel te komen. En je moet alle profeten van Izebel, de profeten van haar afgod Baal, en ook van de godin Asherah, die moet je allemaal naar die Karmel laten komen. Want we gaan eens kijken wat het volk nu werkelijk wil kiezen. Achab wil een keus van het volk. Want ze hinken op, het volk van Israël hinkt op 2 gedachten. Zijn ze nou werkelijk God, Yahweh, de God, de enige ware God, vergeten? En aanbidden ze alleen maar afgoden met Baal aan de top? Wat doen ze? En hij legt die keuze aan het volk voor. Wie dienen jullie nou? In wie geloof je nou? En het blijft verdacht stil. Oké, dan maar een flinke manifestatie. Dan moet er een wonder gebeuren. En hij zegt tegen die profeten van Baal en van Asherah, die mogen een offer bouwen. En ook hij bouwt een offeraltaar en daar wordt een offer op geplaatst. En ze spreken met elkaar af en dat legt hij ook aan het volk voor. Van, we gaan allebei, die goden, of die profeten en ik als profeet van de enige ware God, wij zullen bidden tot onze goden en de goden, de God die antwoordt, dat is de enige ware God. Die met vuur antwoordt. Zo gezegd, zo gedaan. En de profeten van Baal en Asherah die mogen eerst beginnen. En de hele ochtend schreeuwen ze tot hun goden. Ze verminken zichzelf. Ze snijden in hun vlees tot bloedens toe. Om hun God toch maar te bewegen tot het verbranden van dat offer. Maar het is doodstil. Er gebeurt helemaal niks. God zwijgt. Deze God, die afgod, zwijgt in alle talen. Dan is Elia aan de beurt. En om het contrast nog groter te maken dan dat het al is, draagt hij mensen op om water over het offer heen te gooien. Het offer voor Yahweh wordt kletsnat gemaakt. En Elia hoeft maar even de naam van God aan te roepen en kort te bidden of er komt vuur van de hemel. En verteert het offer, verteert het altaar. En likt zelfs het hele kletsnatte water op. Er blijft niets achter. Een geweldige manifestatie. Een geweldig groot wonder. En het volk Israël valt als één man op de knieën en begint te roepen, Yahweh is God, Yahweh is God. Het volk heeft haar keus gemaakt. En Agab, wat doet Agab? Deze koning die toch het voorbeeld moet geven. Wat heeft hij nou gekozen? Het wordt niet helemaal duidelijk. Elia zegt, nou moet je wel haast maken, want de regen komt eraan. Dan ga voor de regen uit, zorg dat je op tijd thuis bent. En dat doet Agab ook. Die komt thuis, die komt bij zijn vrouw Isebel en die vertelt in geuren en kleuren wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Maar hij zegt er ook bij, en dat is best wel verschrikkelijk om te lezen, maar hij zegt erbij dat Elia ervoor heeft gezorgd dat al haar profeten van Baal en Asherah vermoord werden. Het kwaad moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Maar dat steekt Isebel enorm. En als door een insect gestoken wordt ze furieus. En ze zegt, de volgende dag, morgen, dan zal ik hem ombrengen. En ze stuurt een boodschapper naar Elia. Met deze boodschap, je gaat eraan. En dan gebeurt er iets dramatisch. Denk je, zo'n geweldige profeet als Elia, mooie naam hè, Elia, dat betekent Yahweh is mijn God. Dus alleen zijn naam die zegt het al, welke keus die maakt. Maar deze geweldige profeet, die klapt ineen. En die schrikt zo enorm terug van die boodschap die hem wordt aangezegd, dat hij eraan gaat. Dat hij bij de pakken neer gaat zitten en dat hij het niet meer ziet zitten. Hoe kan dat nou? De ene dag staat hij nog bovenop het Karmelgebergte, maakt hij nog zo'n prachtig godswonder mee. God die als het ware naast hem staat. En dan staat hij in volle glorie. En de volgende dag wordt hem iets dramatisch aangezegd en hij zakt compleet ineen. Een profeet van God. Hoe kan het nou? Lijkt hij wel te denken. De ene dag is God bij me, de andere moment sta ik er helemaal alleen voor en wordt zelfs ook mij de dood aangezegd. Hoe is het mogelijk? Waar is God nou? Zo staat hij nog triomfantelijk boven op het Karmelgebergte en zo zakt hij weg in het diepe donker dal. Eigenlijk een teken, een symbool van het leven van alle dag. Laten we eerlijk zijn. Het ene moment voel je alsof je bovenop een berg staat. Het andere moment zit je in een donker dal. Als je dan aan iemand vraagt van hoe gaat het met je, dan willen ze nog wel eens zeggen, oh, het gaat wel goed, maar ja, ups en downs, hè, ups en downs. Ja, inderdaad. Dat is de realiteit van het leven. En deze gemeente kan erover meepraten. Ik zie twee jonge mensen uit mijn eigen jongere tijd, Margreet en Kees. Ik ben blij dat jullie er zijn. Maar wat een boodschap hebben jullie meegekregen. En wat voor een verdriet heeft deze gemeente al te verduren gehad. In het diep donker dal wegzinkend. En zo sta je bovenop een berg en zo zak je weg in het donker dal. En Elia maakt dat mee. Waar is de bijval? Waar is het enthousiasme van koning Agab, van de mensen die toch voor God op de knieën gingen? Waar is God zelf? Lijkt Elia zich af te vragen. En Elia slaat op de vlucht. Hij vlucht vanuit het noorden, Israël vlucht hij naar het zuidrijk Juda. Hij vlucht door het rijk heen naar de woestijn van Juda. Een dagreis ver de woestijn in. Het lijkt wel alsof hij daarmee wil zeggen, zo voel ik me. Woestijn. Dor, doods, verlaten. Hij had een visie. Hij had een droom. Werd door God geroepen. En die lijkt als een zeepbel uit elkaar gespat te worden. Het effect van dat grote evenement op de berg Karmel lijkt nihil. Helemaal niks meer komt ervan terecht. Het is duidelijk, voor Elia is er geen toekomst meer. Wat hem betreft hoeft het niet meer. Hij is levensmoe. Tegenwoordig zouden we zeggen, hij is er helemaal klaar mee. Ja, dat zijn woorden die wij gebruiken. Ik ben er helemaal klaar mee. En zit het onder een bremstruik, het laatste teken van leven in de woestijn, verlangt Elia naar de dood. Profeet van God, hè? Voor zichzelf ziet hij geen uitweg, geen toekomst meer. Alles waar hij ooit in heeft geloofd, stort volledig in elkaar. Ook hij heeft geen toekomst. En dan zegt hij tegen God, Heer, het is mij te veel. Ik kan er niet meer tegenop. Neem mijn leven. Een profeet van God die naar de dood verlangt. Hij zegt, ik ben niet beter dan mijn voorouders. In zijn beleving, in de beleving van Elia, heeft hij als profeet volledig gefaald. En zo valt hij in slaap. Elia mag dan in een geloofscrisis verkeren. Elia mag dan zo tegen God praten. Maar God vergeet hem niet. God laat hem niet in de steek. In zijn slaap is er een engel van God, die komt bij hem en die tikt hem aan. En die zegt, joh, word wakker, sta op en eet. En Elia wordt wakker en dan ligt daar vers gebakken brood en een kan met water. In de woestijn. Die bremstruik lijkt wel in een oase te zijn veranderd. En de eenzaamheid die Elia voelt, lijkt wel te veranderen in de nabijheid van God. Elia die wil best wel wat eten. Hij wil ook best wel wat drinken. En dat doet hij dan ook. Maar opstaan, daar heeft hij geen zin in. Het is net alsof er een wekker over gaat en je slaat hem uit en je laat hem blijven gewoon liggen. En je doet niks. Even eten, even drinken. Maar hij ziet nog steeds niet zitten. Opstaan, daar heeft hij geen zin in. Hij legt zich er letterlijk bij neer. De engel laat zich natuurlijk niet uit het veld slaan en tikt hem nog een keer aan. Hij zei, joh, word wakker, eet wat, sta op. En nou voegt hij eraan toe, want de weg is nog lang, je hebt nog een eind te gaan. Hoezo een eind te gaan? Welk pad, waar moet ik dan heen? Waar ga ik heen? Is deze oase hier midden in de woestijn niet voldoende voor mij? Nou, blijkbaar niet. Dat is niet voldoende. Jezus die zal eeuwen later zeggen, niet alleen van brood zul je leven, maar van veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Elia moet op pad. Elia moet op pad naar de bron van zijn geloof. Hij moet op pad naar de oase van Gods nabijheid. Naar een ontmoeting met zijn schepper. En waar kan hij dat nou beter doen dan bij de berg van God, dan de berg Horeb, ook wel Sinaï genoemd. Want wat is er gebeurd bij die berg? Bij die berg heeft God zijn naam geopenbaard destijds aan Mozes. Yahweh, ik ben die er zijn zal, ik zal er zijn. Er is geen mooiere naam, mijn zinziens. En dat is ook de berg waar God die grondregels heeft gegeven. Die 10 grondregels, die basisregels voor ons bestaan. Niet om ons te knechten, hè, we noemen ze vaak de 10 geboden, dat is eigenlijk helemaal geen goede vertaling hoor. In het Hebreeuws staat 10 woorden. Het zijn nog geen geboden die ons knechten en willen beknellen. Het zijn basisregels om de door God gegeven vrijheid in stand te houden. Zo zijn ze bedoeld. En naar die plek, daar zou Elia naar terug moeten gaan. En Elia gaat op reis en die komt bij de Horeb aan, bij de berg van God. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel grappigs. God wil eigenlijk dat hij teruggaat naar die berg. En als Elia daar dan eenmaal aankomt, dan zegt God tegen hem, wat doe je hier eigenlijk? Dat is toch wel bijzonder, hè? Als u nou het idee heeft dat u van God iets moet doen, dat u ergens naartoe moet, en dat je dan eindelijk het woord bijvoorbeeld openslaat, of met iemand in gesprek komt, of bronnen zoekt om jou weer kracht te geven, en dat je dan de vraag krijgt voorgelegd, maar wat doe je hier eigenlijk? Maar het is wel een belangrijke vraag. Dat is niet zozeer de vraag van, wat doe je hier nou letterlijk? Hè, wat kom je hier nou eigenlijk doen? Dat weet God natuurlijk ook wel. Maar het is een confronterende vraag om je te bepalen om eens even in de spiegel te kijken. Waar sta ik nou? Waar bevind ik me nu in mijn leven? Wat heb ik allemaal meegemaakt? Wat moet ik doorstaan? Welke bergen en dalen heb ik meegemaakt? Waar sta ik nou? En wat doe ik eraan? Hoe ga ik ermee om? Kijk, tegenslagen in het leven, die zullen er altijd zijn en die zullen er altijd komen. Er is geen mens die zonder tegenslag door het leven gaat. En degene die er weinig kennen, die mogen zich gezegend weten, maar dat is eigenlijk niet de regel. Iedereen heeft zo zijn eigen tegenslagen. En je hoeft je dus ook niet af te vragen, komen er wel of geen tegenslagen? De vraag is vooral, hoe ga je ermee om? En waar haal je nou je kracht vandaan om ermee om te kunnen gaan? Nou, Elia ging naar de berg van God. Naar de bron. Om kracht op te doen. Wat kom je hier doen? Nou, dat weet Elia wel. En die steekt van stal hoor. Ja, hij zegt ja, het volk Israël, dat dient andere goden. En die heeft uw profeten vermoord. Het verbond wat u met hen heeft gesloten, hebben ze overboord gegooid. En nu willen ze mij ook nog eens doden. Zo, het hoge woord is eruit. Dat heeft hem flink dwars gezeten. Hij heeft zich tot en met ingezet voor God. Hij heeft alles gedaan. Profeet van God. En wat krijgt hij? Stank voor dank. Waar doe ik het dan maar voor? Het is best wel herkenbaar. Je zet je in voor God. Je zet je in voor de gemeente. Je zet je in voor dingen in de samenleving. Je zet je in voor je gezin, voor je familie. Je zet je in voor je kennissenkring, voor vrienden, zelfs voor gewone onbekende mensen. Je zet je in voor andere mensen. En dan krijg je dit. Beland je in het dal. Mensen om je heen die twijfelen, die regelrecht onbegrip tonen, ongeloof, wantrouwen. Mensen om je heen die vragen van, joh, bestaat die eigenlijk wel? Waar is die God nou? He, nou, ik weet nog dat ik in 2000, in het jaar 2000, dat is toch ook alweer bijna 20 jaar geleden, dat ik in het ziekenhuis lag met een spierziekte en gewoon verlamd. En dat een zuster uit de gemeente Zeeland, waar ik predikant was, tegen me zei, hoe kan dat nou, dat u als predikant dit moet overkomen? Ja, waarom niet? Elia was ook maar een profeet, maar ook een mens. En ik was predikant, ja, maar ik ben ook een mens. Jullie zijn ook mensen. Iedereen wordt getroffen en gelukkig dat God geen onderscheid maakt tussen de een of de ander en het leven ook niet wat ons overkomt. Bestaat God wel? Is hij er wel? En als je dan om je heen kijkt, dan leven we in een samenleving waar recht en gerechtigheid lijkt te verbleken. Mensen die het arm hebben, mensen die eigenlijk geen cent te makken hebben, leggen het af tegen de mensen met het grote vele geld, met de grote ego's. De contrasten worden steeds groter tussen rijk en arm, ook hier in Nederland. Niet alleen in Verwegistan, maar ook bij ons. Het is vooral de economie dat telt. En solidariteit, solidair zijn met een ander, dat lijkt wel een negatief woord geworden. Liever polarisatie en het uiteendrijven van bevolkingsgroepen dan het verzoenen en het samenbrengen. Het wantrouwen lijkt te winnen van een wederzijds vertrouwen. Macht en overheersing lijkt het te winnen van het gewoon zorgen voor elkaar en het bij elkaar aanwezig zijn. Want waar je behoefte aan hebt, als jij in dat dal verkeert, is dat er mensen om je heen zijn die naar je omkijken. En die aanwezigheid van God vertolken. Die laten weten dat God er wel degelijk is. En dat als jij dan teruggaat naar de bron van het leven, naar jouw bron, naar God, dat je dan merkt dat dat niet alleen loze woorden zijn. Mensen die tegen je zeggen, ja, ik zal voor je bidden, hoe fijn dat ook is. Maar die mensen die dat zeggen, dat ze er ook gewoon zijn. Zo'n zuster die aan mijn bed komt en dan zo'n vraag stelt van, ik begrijp het eigenlijk niet waarom u getroffen wordt. Maar ze zat er wel. Ze zat er wel. Ik neem het haar helemaal niet kwalijk. Ik nam het haar ook niet kwalijk. Ik zal het nooit iemand kwalijk nemen. Maar ze zat er wel. Wat dat betreft, hè, als je kijkt naar die polarisatie in die samenleving, de verharding van groepen tegenover elkaar, ook binnen de kerk, lijkt het wel alsof het steeds harder wordt. Steeds sterkere meningen. Steeds venijniger. Wat dat betreft komen die namen van deze twee goden, Baal en Yahweh, komen wel heel goed uit. Die namen zijn veelzeggend. Yahweh, zoals ik al zei, betekent ik zal er zijn. Aanwezig zijn. Maar wat betekent Baal? Baal betekent gewoon heer. Maar dan in de zin van heersen over. Heersen over. Macht willen uitoefenen over een ander. Het gelijk naar jezelf willen halen. Ik heb gelijk en jij niet. En als jij niet doet wat ik zeg, dan... En dan krijg je, ik weet niet wat, over je heen gestort. En de polarisatie wordt alleen maar groter. De Wildersmensen en de Baudets en nou, wat voor fanatici hebben we binnen ons kerkgenootschap. Het wordt steeds harder. En die zorg voor elkaar, het oog hebben voor elkaar, lijkt te verdwijnen naar de achtergrond. Maar deze twee godennamen, die zijn van wezenlijk belang. Wie wil je nou dienen? Wie wil jij nou dienen? Wil je Baal dienen? Wil je de Heer dienen die overheerst en alle macht naar zich toe trekt? Of wil je Yahweh dienen? Ik zal er zijn. Yahweh is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ja, kun je zeggen, nou, als je in zo'n dal verkeert, het ontbreekt mij aan van alles en nog wat. Dat is waar. Maar als Yahweh je herder is, dan heb je geen gebrek aan wat het meest wezenlijke van jouw bestaan is. Dat is de aanwezigheid van God. En toekomstperspectief. En zo, broeders en zusters, lieve mensen, zullen we elkaars herders zijn. Naar elkaar omkijken. Zorg dragen voor elkaar. Zorgen dat het niet zal ontbreken aan liefde en leven. Aan zorg en aan medeleven. Voor Elia is zijn inzet voor God en voor Gods idealen één groot vraagteken geworden. Wat voor zin heeft het om je te blijven inzetten voor dat goede, voor de liefde, voor God, als het niks oplevert? Als je dan ook nog eens de dood in de ogen kijkt, dan heeft hij ook het idee dat hij er helemaal alleen voor staat. Al die profeten zijn al gedood en hier sta ik en ik kijk ook de dood in de ogen. Er is gewoon geen goedheid meer, Heer. Iedereen die heeft het maar over die Baal en over dat slechte, maar niet meer over Yahweh. En nadat hij dit heeft duidelijk gemaakt, zoekt God hem juist op met zijn aanwezigheid. In al zijn eenzaamheid, in al zijn verdriet, in al zijn vragen en onduidelijkheden, komt God naar hem toe. En hoe komt God naar hem toe? Niet met geweld, niet in een storm, niet in aardbeving, niet in vuur, niet in geweld zoals je wel ziet bij machthebbers in onze tijd, de mannen met de grote ego's. De een naar de ander moet weer even een raketje afvuren, want oh, 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 en moet even zijn ego laten zien. Of je nou leider bent in Korea of in de Verenigde Staten. Nee, zo komt God niet naar Elia toe. Hij komt in een zachte, koele bries. Rust. Als in een oase van rust. Zo komt God naar Elia, die hem opzoekt als de bron van zijn bestaan. En zo wil God Elia ook bemoedigen. Maar toch, hè, wil God wel dat Elia iets doet. Er moet wel iets tegenover staan. God reikt zijn hand uit. Die zegt van, ik wil bij je zijn, ik wil je helpen, maar dan moet jij wel uit die grot naar buiten komen. Je moet wel naar buiten komen. En dat doet Elia gelukkig ook, die komt naar buiten. En dan vraagt God nog een keer aan hem. Soms hebben we dat nodig, hè. Vraagt hij nog, wat kom je hier nou doen? Dan denk je van, ja, wat is dit nou? Heb je nou geluisterd? Had je je gehoorapparaat niet in of zo? Wat is dit nou? Waarom vraag je het me nou nog een keer? Dat zegt Elia niet, want dat zijn vragen die bij mij opkomen. Als iemand tegen mij zegt van, ja, heb je wel geluisterd? En Elia die stort nog een keer zijn hart uit. En dan zegt God tegen hem, weet je wat jij moet doen? Hij moet maar weer eens teruggaan naar het noorden, naar Damascus. En dan zul je zien, zul je met eigen ogen zien, hoeveel mensen er ook tegen mij keren, zich ook tegen mij keren, hoeveel mensen ook afstand nemen van mij. Er zijn daar in het noorden nog altijd 7000 mensen die ook niet door de knieën zijn gegaan voor de Baal. Weet u, daarom is gemeente zijn zo belangrijk, hè? Gemeente zijn is zo belangrijk dat je ziet dat er mensen om je heen zijn die met jou meeleven. En waar je bij terecht kan met je liefde, met je mooie boodschappen, maar ook met je zorg en je verdriet. Mensen om je heen die net als jij de basisregels van God serieus nemen. Die de waarden en normen van God serieus nemen en die daaruit willen leven. Heb je dan geen angsten? Heb je dan niet eens gebrek aan vertrouwen? Natuurlijk. Dat kennen we allemaal. Het is heel menselijk om dat te hebben. Heb je geen vragen waar je geen antwoord op krijgt? Hebben we allemaal. Maar dan kun je bij elkaar terecht. En dan is die nabijheid van elkaar, ik zal er zijn, de vertolking van Gods naam, een prachtig instrument om elkaar te bemoedigen en kracht te geven. Ben je daarmee beter? Nee. Nee. Er is ook geen antwoord voor. Maar je staat er niet alleen voor. Je hoeft het niet alleen te dragen. Je kunt bij elkaar terecht. En dat had Elia nodig. Om die 7000 mensen te zijn. Dat is natuurlijk ietsjes meer dan gemeente Harderwijk. Ietsje maar hoor, niet al te veel. Maar. Ik weet nog dat wij een Uniecongres hadden in Nederland. Wanneer was dat? 1985 meen ik me. 95, dank je. 1995, ja dat is ook zo. Ja. En op een sabbatmorgen zat je daar met 70.000 man in de jaarbeurshallen, Utrecht. Wat een geweldige ervaring was dat. Maar dan is het mooi om te zien dat je er niet alleen voor staat. In jouw alledaagse leven, waar je ook werkt, waar je ook verkeert, waar je ook woont, dan kan het zo zijn dat het je overvalt, dat gevoel van eenzaamheid, dat er alleen voor staan. Nee. Je maakt deel uit van een geweldige grote groep mensen die deze God dienen. Ik zal er zijn. En God laat ons nooit in de steek. Of we nou bovenop die berg staan of in het diep donker dal, dat heeft Elia ervaren en dat mogen wij ervaren. God is er altijd. Ik hoop, lieve mensen, dat jullie dat zo mogen ervaren. Dat God jullie nooit in de steek laat en wees er voor elkaar. Amen.